Goedemorgen allemaal, shalom. En daar gaat het ook vanmorgen over, shalom. Oftewel, vrede. En we gaan het met elkaar lezen in Psalm 122. Psalm 122. Het is vandaag trouwens voor het Joodse volk Jeruzalemdag. Dan denken ze aan de verovering van Jeruzalem bij de laatste grote oorlog die er geweest is. Wij gaan lezen over Jeruzalem in Psalm 122. Een pelgrimslied, eigenlijk een lied van de treden van David. Ik ben verblijd wanneer zij tegen mij zeggen, wij zullen naar het huis van de Heere gaan. Onze voeten staan binnen uw poorten, Jeruzalem. Jeruzalem is gebouwd als een stad die hecht samengevoegd is. Daarheen trekken de stammen op, de stammen van de Heere. Naar de ark van de getuigenis van Israël, om de naam van de Heere te loven. Want daar staan de zetels van het recht, de zetels van het huis van David. Bid om vrede voor Jeruzalem. Laat het goed gaan met hen die u lief hebben. Laat vrede binnen uw vestingwal zijn. Rust in uw burchten. Omwille van mijn broeders en mijn vrienden spreek ik nu vrede zij in u. Omwille het huis van de Heere onze God zal ik het goede voor u zoeken. En dan gaan we naar Johannes 20. Vanaf vers 19. Johannes 20, vanaf vers 19. Daar lezen we, toen het nu avond was, op die eerste dag van de week, en de deuren van de plaats waar de discipelen bijeen waren uit vrees voor de Joden gesloten waren, kwam Jezus en hij stond in hun midden en zei tegen hen, vrede zij u. In de Hebreeuwse vertaling van het Nieuwe Testament staat er dan Shalom Alechem. En nadat hij dit gezegd had, liet hij hun zijn handen en zijn zij zien. De discipelen dan verblijden zich toen ze de Heere zagen. Jezus dan zei opnieuw tegen hem, Shalom Lechem. Zoals de Vader mij gezonden heeft, zend ik ook u. En nadat hij dit gezegd had, blies hij op hen en zei tegen hen, ontvang de Heilige Geest. Als u iemands zonden vergeeft, worden ze hem vergeven. Als u ze hem toerekent, blijven ze hem toegerekend. En Thomas, een van de 12, Didymus genoemd, was niet bij hen toen Jezus daar kwam. De andere discipelen dan zeiden tegen hem, wij hebben de Heere gezien. Maar hij zei tegen hen, als ik in zijn handen niet het litteken van de spijkers zie, en mijn vinger niet steek in het litteken van de spijkers, en mijn hand niet steek in zijn zij, zal ik beslist niet geloven. En na 8 dagen waren zijn discipelen weer binnen en Thomas was bij hen. Jezus kwam terwijl de deuren gesloten waren en hij stond in hun midden en zei, Shalom lechem. Daarna zei hij tegen Thomas, kom hier met uw vinger en bekijk mijn handen. En kom hier met uw hand en steek die in mijn zij en wees niet ongelovig, maar gelovig. En Thomas antwoordde en zei tegen hem, mijn Heere en mijn God. Jezus zei tegen hem, omdat u mij gezien hebt, Thomas, hebt u geloofd. Zalig zijn zij die niet gezien zullen hebben en toch zullen geloven. Jezus nu heeft in aanwezigheid van zijn discipelen nog wel veel andere tekenen gedaan die niet beschreven zijn in dit boek. Maar deze zijn beschreven opdat u gelooft dat Jezus de Messias is, de Zoon van God, en opdat u door te geloven het leven zult hebben, eigenlijk het leven hebt in zijn naam. Ja, vrede zij u, shalom alechem. Als ik in Kiev was, en dat is alweer een aantal jaren geleden vanwege de coronacrisis en door de oorlog, als we dan klaar waren met de Bijbelstudies van een paar dagen, dan werd er eigenlijk altijd Shalom Alechem gezongen, een soort afscheidslied. Wij wensen u vrede toe. Dat betekent dat letterlijk, Shalom Alechem.
Avenu shalom alechem. Avenu shalom alechem. Avenu shalom alechem. Avenu shalom, shalom, shalom alechem.
Ja, ja, oké. Okay. Nou, ik zal het toch maar gebruiken. Goed, we gaan met elkaar nadenken over wat we gelezen hebben. Het is je misschien opgevallen dat in het stuk in het Oude Testament, Psalm 122, wordt 3 keer shalom gezegd als het gaat over Jeruzalem. En de Heer Jezus in dat gedeelte wat we samen gelezen hebben, daarin zegt hij ook 3 keer shalom, 3 keer vrede. Het was op die eerste dag van de week, de dag van de opstanding, want het is een beetje terug in de tijd naar Pasen, maar dat is op zichzelf helemaal niet erg, want die opstanding is natuurlijk ontzettend belangrijk. Dat is cruciaal. Als je niet gelooft in de opstanding, zegt de Bijbel, dan ben je niet behouden. Die opstanding die door heel veel mensen betwijfeld wordt of ontkend wordt, omdat het natuurlijk eigenlijk ons verstand ver te boven gaat. Wij kunnen dat niet begrijpen, dat iemand die dood is, dan weer levend kan worden. En dat kan natuurlijk alleen God maar doen. In de Bijbel lezen we dat natuurlijk diverse keren. In het Oude Testament en het Nieuwe Testament mensen tot leven komen die gestorven zijn. In het Oude Testament 3. En in het Nieuwe Testament in de Evangeliën ook 3. En dan later in het boek Handelingen nog 2. Maar het is een gigantisch wonder dat God uiteindelijk mensen tot leven wekt. En dat is uiteindelijk ook Gods bedoeling. Er komt een opstanding van de doden. Dat is wat de Heer Jezus heel duidelijk zegt. En daar geloofde men ook in het Oude Testament in. Daar geloofde het Joodse volk in. Daar geloven de moslims trouwens ook in. Want ja, die hebben natuurlijk een soort vervalste kopie van onze Bijbel. Maar in ieder geval, zij geloven dus ook in de opstanding. En dat is wat dat betreft natuurlijk wel heel bijzonder. Dat er toch een aantal groepen mensen zijn die in de opstanding geloven, hoewel natuurlijk in bepaalde kerken wordt al geleerd dat, ja, dat moet je dan niet helemaal letterlijk nemen, want dat gaat er eigenlijk over dat hij voortleefde in de gedachten van de discipelen. Maar die opstanding letterlijk, nee mensen, het is een letterlijke opstanding. Een opstanding waarbij de Heer Jezus in een vernieuwd lichaam, in een heerlijk, verheerlijk lichaam, opstond van tussen de doden uit. En dat is ook heel belangrijk om dat te geloven, dat er een opstanding is tussen de doden uit, uit de doden. Ik zal het ongetwijfeld wel eens meer gezegd hebben hier, maar er staat nergens in de Bijbel dat de Heer Jezus uit de dood is opgestaan. Maar hij staat altijd tussen de doden uit op, uit de doden. En dan denken mensen, ja, oh, dat betekent natuurlijk gewoon uit de dood. Nee, uit de doden. En doden, dat is een zelfstandig naamwoord. Dat is het meervoud van een dode, van één dode en meer doden. Hij stond tussen de doden uit op. En dat zie je in het Oude Testament natuurlijk ook gebeuren. Als daar die twee jongens opgewekt worden door Elia en Elisa. En dat uiteindelijk dan ook nog een man die in het graf van Elisa wordt geworpen als hij overleden is en dan opstaat. Die is dan ook tussen de doden uit op. In het Nieuwe Testament zijn dat natuurlijk ook een aantal mensen die tussen de doden uit opstaan. Misschien dat de jongelui dat wel even kunnen aangeven. Welke drie mensen staan tussen de doden uit op in de evangeliën? Lazarus, dat is degene die het langst in het graf was. Dan hebben we er nog eentje ertussenin. Die was op weg naar het graf. De jongeling van Nain, zonder naam. En dan degene die net overleden was. Het dochtertje van Jairus. Heel goed. Nou, dat waren die drie. Die stonden ook tussen de doden uit op. Want die andere doden bleven allemaal liggen. Maar zij stonden op in een oude lichaam. En zijn dus daarna weer gestorven. Bij de opstanding, of eerlijk gezegd bij de kruisiging van de Heer Jezus, lezen we als hij gestorven is, als hij zijn leven afgelegd heeft, dat er ook allerlei heiligen opstaan. Alleen in het Matthäus-evangelie spreekt erover. En die blijven in het graf totdat hij uit de doden is opgestaan. En dan verschijnen ze aan mensen in Jeruzalem. Heel bijzondere geschiedenis, maar goed. In ieder geval, de Heer Jezus stond op de derde dag in een nieuw verheerlijk lichaam. Een lichaam waarmee hij zomaar binnen kon komen zonder dat hij de deur hoefde te gebruiken. Maar ook een lichaam waarmee hij kon eten, waarmee hij kon drinken. Het was gewoon een heel fysiek lichaam. En zo'n lichaam, lieve mensen, krijgen wij ook als we in de Heer Jezus geloven. En uiteindelijk dan wij via het graf, of misschien bij de komst van de Here, dan krijgen wij ook zo'n lichaam. Dat is een verheerlijk lichaam. Een lichaam waarmee we ook dus zullen kunnen eten en drinken. Als we het over het nieuwe Jeruzalem hebben, dan gaat het over een rivier met water des levens. Dan gaat het over bomen met vruchten die langs de rivier staan. Denk je niet dat we daaruit zullen drinken, uit die rivier? Of dat we van die vruchten zullen eten? Natuurlijk. En dat is het geweldige, dat wij niet een soort geestverschijningen gaan worden, zoals sommige mensen denken. Maar dat we echt dit lichaam, waar je nu in bent, waar je nu in woont, als in een tent, dat dit lichaam in een verheerlijke toestand dan voor de eeuwigheid klaar zal zijn. Ongelooflijk. Onbegrijpelijk, maar het is wel wat God bedoelt. He, dat lichaam wat jij hebt en wat wij hebben, wat ik heb, dat is uniek. En dat wordt in verheerlijkte toestand voor de eeuwigheid dan klaargemaakt bij de opstanding. Of als de Heer terugkomt en wij veranderd zullen worden. De Heer Jezus, hij komt dan terwijl de deuren gesloten waren uit vrees voor de Joden. De discipelen waren bang dat de Joodse leiders, want daar gaat het dan over, de Joden in het Johannes-evangelie gaat het niet over het Joodse volk, maar over de Joodse leiders, dat die ook bij hen zullen komen en ze misschien zullen arresteren en ook diezelfde weg met hem zullen gaan als met de Heer Jezus. Uit vrees voor de Joden komen ze bij elkaar in een gesloten, afgesloten gebouw. Hoeveel van onze broeders en zusters zijn er vandaag niet die op zo'nzelfde manier samenkomen? Die met de deuren gesloten of misschien zelfs nog wel helemaal ondergronds samenkomen, omdat ze ontzettend bang zijn voor misschien jihadistische groepen of voor de overheid, voor de geheime politie. Dat zijn er honderden miljoenen die vandaag samenkomen, niet in vrijheid. En wat zijn wij bevoorrechte mensen dat wij die vrijheid wel hebben. Dat we zomaar kunnen samenkomen, we hoeven de gordijnen niet dicht te doen. We kunnen hier gewoon naartoe lopen. Wat een zegen. De discipelen die waren daar dus bij elkaar uit vrees voor de Joden met gesloten deuren. En dan staat ineens de Heer Jezus in hun midden. En dan zegt hij, shalom alechem. Als je naar de Hebreeuwse vertaling kijkt. Hij stond in hun midden. En wat is dat geweldig. Ook als je natuurlijk vervolgd wordt, dan de Heer ook daadwerkelijk in het midden komt. Niet fysiek, maar wel met zijn geest. En dat hij dan bemoedigt en steunt en sterkt. En in dit geval zegt hij dus, vrede zij u. En nadat hij dit gezegd had, liet hij hun zijn handen en zijn zij zien. En de discipelen dan verblijden zich toen ze de Heere zagen. En dan zegt de Heer Jezus opnieuw tegen hen, vrede zij u. Zoals de Vader mij gezonden heeft, zend ik ook u. Een van de discipelen, Thomas, genaamd Didymus, tweeling betekent dat, is niet bij hen als ze samen zijn op die eerste dag van de week, de dag van de opstanding. De zondag, de eerste dag van de week. Dat is bijbels gezien zo. Hè? Niet in de maatschappij is dat niet de eerste dag van de week. Dat is maandag de eerste dag van de week. Maar bij ons, bij gelovigen, is de zondag de eerste dag van de week. De dag van het nieuwe begin. De opstanding van de Heer Jezus is de dag, is het nieuwe begin. De nieuwe schepping. Een nieuwe werkelijkheid. En op die dag zijn ze dus bij elkaar. En dan laat hij hun zijn handen en zijn voeten zien, zijn handen en zijn zij zien. Maar die Thomas, die was er niet bij door allerlei omstandigheden, we weten niet waarom. Maar hij heeft wel wat gemist. En dat is natuurlijk ook een beetje het linken. Als je nou niet naar de samenkomst komt, dan mis je wat. En dan mis je misschien wel heel veel. Stel je voor dat de Heer nou terugkomt bij zijn wederkomst. En hij doet dat als we met elkaar zijn en dan zit jij thuis. Ja, als je ziek bent of dat je andere problemen hebt, dan kan dat gebeuren. Maar als je gewoon thuis gebleven bent omdat je niet zoveel zin had, omdat je niet zoveel fut had. Wat is het belangrijk om naar de samenkomst te gaan? Om met elkaar de Heere te loven en te prijzen. En Thomas die heeft wat gemist, maar het geweldige is dat God hem een tweede kans geeft. En de week erop zijn ze weer bij elkaar, weer op die eerste dag van de week. En dan staat ineens de Heer Jezus weer in hun midden. Ze hebben nog steeds die deuren gesloten. Ze zullen ongetwijfeld wel naar buiten gegaan zijn, maar de samenkomst is nog steeds in besloten kring. En dan staat de Heer Jezus in het midden en dan zegt hij tegen Thomas dat hij uiteindelijk dan zijn handen en zijn zij mag bekijken. Vrede zij u, zegt hij eer. En dan zegt hij, kom hier Thomas, kom hier met uw vinger en bekijk mijn handen en kom hier met uw hand en steek die in mijn zij en wees niet ongelovig, maar gelovig. Dat viel me zo op. Dat de Heer Jezus, nadat hij dus vrede zij u zegt, twee keer, dat hij dan zijn handen en zijn zij laat zien. Dat is natuurlijk niet zonder betekenis. En ik denk dat dat uiteindelijk een hele belangrijke betekenis heeft. Want die vrede waar hij over spreekt, die shalom, is gebaseerd op die handen, die doorboorde handen en die doorboorde zij. Daar is die vrede op gebaseerd. Daar vloeide het bloed uit tot verzoening, tot verlossing en tot vergeving. Die handen, die heeft hij vrijwillig uitgespreid toen hij op het kruis werd gelegd. Ik denk niet dat de Heer Jezus zo op het kruis heeft gelegen, zoals heel veel mensen die ter dood veroordeeld waren en die dachten van nou, als ik nou maar dit doe, dan lukt het misschien niet. Nee, de Heer Jezus heeft ongetwijfeld zo zijn handen uitgespreid, want hij heeft zichzelf vrijwillig gegeven. Die handen die hij op mensen gelegd had om ze te genezen. Die handen waarmee hij het brood gebroken heeft, voordat hij ging lijden en sterven, dit is mijn lichaam. Die handen waarmee hij de kinderen omarmd heeft om ze te zegenen. Die handen heeft hij vrijwillig uitgespreid. Ja, het zijn, als je naar zijn godheid kijkt, zijn het de handen waarmee hij het hele firmament, in feite de hele schepping gemaakt heeft. De hemelen vertellen Gods eer en het uitspansel verkondigt het werk van zijn handen. Wat is dat geweldig. En in Jesaja staat er, in Jesaja 65 vers 3, ik heb mijn handen uitgebreid de hele dag tot een tegensprekend volk, tot het Joodse volk. De Heer breidt zijn handen uit. Naar mensen van zijn eigen volk. Paulus haalt dat aan in de Romeinenbrief. Dat is de houding van de Heer Jezus. Dat is de houding ook naar jou. Als jij de Heer Jezus nog niet kent, dan staat de Heer Jezus als het ware met open armen, zijn handen uitgebreid, om te wachten of je komt. Kom dan tot hem. Volg gehoorzaam zijn stem. Die handen, daar is uiteindelijk zijn daar de spijkers doorheen gegaan. Ja, niet door de handen hier, zoals je dat vaak dan ziet op schilderingen, want dat kan gewoon helemaal niet. Maar de Romeinen, die hadden een heel goed uitgekiend om dan hier in de polsen de spijkers erdoor te slaan. En die sloegen ze dan zo op zo'n plekje dat de zenuw die daar loopt precies over die spijker loopt. Waardoor het lijden alleen maar verergerd wordt. Wat zijn wij mens toch bizarre wezens, doordat we zo veel dingen kunnen verzinnen om het lijden zo groot mogelijk te maken voor mensen. Gisteren zag ik nog op de televisie dat er Oekraïnse soldaten werden vrijgelaten, een gevangenenruil met Rusland. En er vertelde één zo'n jongen van, wat was hij geloof ik, 25, hoe hij dan gemarteld werd tijdens die gevangenschap. Een krijgsgevangene, dat mag helemaal niet. Een krijgsgevangene werd gemarteld. Iedere dag werd hij op dezelfde tijd op dezelfde plekken geslagen en iedere keer sloegen ze harder. En daarnaast zijn er nog wel andere. Als je kijkt in de middeleeuwen, ook met betrekking tot onze broeders en zusters, hoe die gemarteld werden, tong uitgesneden of wat verschrikkelijke dingen. De Romeinen waren er in ieder geval ook al goed in. Maar de Heer Jezus, hij heeft zijn handen uitgespreid en door die handen zijn die spijkers geslaan, door die polsen. Daar heeft bloed gevloeid. En toen, dat was aan het begin van zijn lijden en sterven. En toen hij het lijden had volbracht, toen hij zijn geest had gegeven aan de Vader, toen hij zijn leven had afgelegd, toen ter controle of hij werkelijk dood was, stak een soldaat met een speer in zijn zij en er kwam bloed en water uit. Dus bloed aan het begin en veel bloed aan het einde. En dat is de basis voor onze reiniging, dat is de basis voor de vrede. De vrede waar de Heer Jezus over spreekt. Vrede, shalom. Hij heeft ook door dat bloed de gemeente gekocht. Hij heeft de gemeente verkregen door zijn eigen bloed, zegt Paulus in zijn boodschap tot de ouderlingen van Efeze. Dat woord shalom, waar kom je dat voor de eerste keer tegen in de Bijbel, in het Oude Testament? Sorry? Heel goed, 10 punten. Melchizedek. Inderdaad, Melchizedek, de koning van Salem. En daar staat eigenlijk in het Hebreeuws een iets andere vorm, maar dat is in feite wel de basis voor shalom. Het is de apostel Paulus die daarover spreekt in de Hebreeënbrief. En dan zegt hij dat Abraham, als hij terugkomt van het verslaan van de koningen die Lot en allerlei inwoners van Sodom hadden meegenomen en de bezittingen, dan heeft Abraham de overwinning behaald. Dat is natuurlijk ook dankzij God, want dat was helemaal geen veldheer. Maar God had hem de overwinning gegeven, had hem het inzicht gegeven voor die strijd. En dan komt hij terug en dan staat er en toen kwam Melchizedek hem tegemoet. Met brood en wijn. En die Melchizedek is een geweldig beeld van de Heer Jezus. En dan zegt Paulus, deze Melchizedek was namelijk koning van Salem, een priester van de Allerhoogste God. In de eerste plaats, zegt hij, in de eerste plaats was hij, volgens de vertaling van zijn naam, koning van de gerechtigheid. En verder was hij ook koning van Salem, dat is koning van de vrede. Hier vind je heel mooi een bepaalde volgorde. Koning van de gerechtigheid en dan koning van de vrede. De vrede kan alleen maar gebaseerd zijn op gerechtigheid. En nergens anders op. We zien vandaag ook met betrekking tot de hele situatie met Oekraïne. Maar we zien natuurlijk ook met betrekking tot de hele situatie in Israël en Gaza met Hamas. Vrede kan alleen gebaseerd zijn op gerechtigheid. Dat er voldaan is aan de normen van God. Want dat is het uiteindelijk de echte vrede waar de Bijbel over spreekt. Al die vredes die door mensen zijn gemaakt, die waren toch allemaal heel fragiel vaak. En wij leven in een land van vrede, zeggen we. Maar is er eigenlijk werkelijk vrede? Als we kijken hoe mensen met elkaar omgaan. De agressie. Mond met de mond. Maar ook in de praktijk, hoeveel mensen er niet om het leven gebracht worden iedere dag, door allerlei situaties, door allerlei oorzaken, dat is geen vrede. Een soort gewapende vrede, zou je bijna zeggen. Maar het is uiteindelijk dat de Bijbel ons leert dat de vrede gebaseerd moet zijn op de gerechtigheid. En Paulus zegt in Romeinen 3, vers 22, maar nu is zonder de wet gerechtigheid van God geopenbaard, waarvan door de wet en de profeten is getuigd, namelijk gerechtigheid van God, door het geloof in Jezus Christus tot allen en over allen die geloven, want er is geen onderscheid. In mijn vertaling staat er, want er is gerechtigheid geopenbaard van God door het geloof, eigenlijk staat er in de grondtekst van Jezus Christus. Een tweede naamval. En het is inderdaad zo dat de Heer Jezus als gelovige de weg is gegaan. Hij was de gelovige bij uitstek, met een hoofdletter. Hij is aan het geloof de weg gegaan en uiteindelijk in dat geloof heeft hij zijn leven gegeven. Maar er is een gerechtigheid ontstaan door het geloof van Jezus Christus. Dat staat in de hele context tegenover de wet. De wet is het allemaal dingen doen. Doe dit en doe dat en dan komt het uiteindelijk wel goed. Maar Paulus zegt nee, het gaat uiteindelijk om geloof. En de Heer Jezus, hij heeft de wet vervuld in geloof. En als zodanig in geloof is hij de weg gegaan van het lijden en van het sterven. Want hem die geen zonde gekend heeft, heeft hij voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid van God in hem. De Heer Jezus is tot zonde gemaakt. Hij is, zoals dat in Jesaja 53 staat, dat prachtige hoofdstuk over de lijdende Messias, wat in de synagogen niet gelezen wordt. Ja, dat is wat, dat wordt overgeslagen. Omdat men er waarschijnlijk geen raad meer weet. Maar hij is om onze overtredingen verwond. Om onze ongerechtigheden verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt was op hem. En door zijn striemen is ons genezing geworden. Luther spreekt van een genadige ruil. Wij hebben de zonde op hem gelegd. En hij heeft zijn vrede, zijn gerechtigheid op ons gelegd. Door zijn lijden, door zijn sterven. Vrede in de Bijbel komt 278 keer voor, dat woordje shalom. En dat betekent compleet zijn, rust, soliditeit, welzijn, vrede, veilig zijn. Dat zit allemaal in dat woord shalom. Je vindt het natuurlijk in Jeruzalem. Eigenlijk in het Hebreeuws Jerusalem. En dat is een tweevoudsvorm, dat ayim, shalom, ayim. Het is een dubbele vrede, het is de stad van de dubbele vrede. Welke vrede? In de eerste plaats de vrede met God. Heb je die al? Heb je al vrede met God? Dat kan alleen door het geloof in de Heer Jezus. Wij dan, gerechtvaardigd uit het geloof, hebben vrede met God door onze Heer Jezus Christus, zegt Paulus in Romeinen 5 vers 1. De vrede met God. En vervolgens de vrede van God. En dat is de vrede die we dan mogen ervaren in ons leven en ook met elkaar mogen ervaren als broeders en zusters. Paulus zegt ook op een bepaalde plek, leef in vrede. Dat is belangrijk als broeders en zusters. Om in vrede te kunnen dingen verschillen van mening, van inzicht, van beleving. Maar we zijn één in de Heer Jezus. Leef in vrede. In de Romeinenbrief staat er dat hij alle dingen door hem met zichzelf verzoenen zou. God zou die dingen met zichzelf verzoenen. Door vrede te maken door het bloed van zijn kruis. Ja, door hem. Zowel de dingen die op de aarde zijn, als de dingen die in de hemelen zijn. Op de aarde moeten er dingen verzoend worden. In de hemelen moeten er ook zelfs dingen verzoend worden. En dat is allemaal door dat offer van de Heer Jezus tot stand gekomen. Wat geweldig. De Heer Jezus, hij is onze gerechtigheid. In Jeremia 23, vers 6 staat dat hij is de Heere onze gerechtigheid. En het opmerkelijke is dat in Jeremia 33, vers 6 staat, Jeruzalem zal dan genoemd worden onze gerechtigheid. Dus de Heer onze gerechtigheid en Jeruzalem is onze gerechtigheid. Met andere woorden, dat zal het natuurlijk zijn als de Heer Jezus, als de Messias in Jeruzalem zal zijn. En dan zal die stad een stad van gerechtigheid zijn. Nou, daar lijkt het vandaag niet erg op. Of eerlijk gezegd helemaal niet op. Maar het is wel wat God voor ogen heeft. In de Efezebrief, hoofdstuk 2, daar spreekt Paulus best wel heel veel over vrede, in verhouding dan. Efeze hoofdstuk 2, vers 14 tot 17... Lees ik eventjes vers 13 mee. Maar nu in Christus Jezus bent u die voorheen veraf was, door het bloed van Christus dichtbij gekomen. Het gaat hier over heidenen. Dat zullen de meesten van ons wel zijn, denk ik, van oorsprong. Die veraf waren. De Joden waren dichtbij, maar de heidenen veraf. En hij zegt, maar door het bloed van Christus bent u dichtbij gekomen. Want hij is onze vrede. Hij is onze vrede, die beide één gemaakt heeft. En door de tussenmuur die scheiding maakt af te breken, heeft hij de vijandschap in zijn vlees te niet gedaan, namelijk de wet van de geboden die uit bepalingen bestond, opdat hij die twee in zichzelf tot één nieuwe mens zou scheppen en zo vrede zou maken. Hoe bijzonder is dat? Dat die twee groepen, Joden en niet-Joden, de Joden, het uitverkoren volk van God, door God omringd met de wet als een soort muur om ze apart te houden van de andere volken. Maar ze hebben die weg niet afgelegd. Ze gingen heel snel in de weg van de volken. En dat is natuurlijk een geweldige tragedie. Maar het is uiteindelijk zo dat de Heer Jezus, degene die geloven, Joden die geloven en heidenen die geloven, die heeft hij tot één nieuwe mens geschapen. En dat is het lichaam van Christus. Wij vormen met elkaar het lichaam van Christus. Met de Joodse broeders en zusters en allen die uit de heidenen de Heer Jezus hebben leren kennen. En zo vrede te maken. Vrede tussen die twee groepen. Dat is ongelooflijk. Het mogen eigenlijk niet meer twee groepen genoemd worden, want het is gewoon een eenheid. En omdat hij die beiden in één lichaam met God zou verzoenen door het kruis waaraan hij de vijandschap gedood heeft. En bij zijn komst heeft hij door het evangelie vrede verkondigd aan u die veraf was en aan hen die dichtbij waren. En die vrede verkondigde hij hem: geloof in mij. Geloof dat ik de Zoon van God ben. En geloof dat ik de Messias ben. Geloof dat ik de Redder ben die zijn leven zal geven voor u, voor jou en voor de rest van de wereld. De vrucht van de gerechtigheid zal vrede zijn, zegt Jesaja 32, vers 17. En de uitwerking van de gerechtigheid rust en veiligheid tot in eeuwigheid. De vrucht van de gerechtigheid zal vrede zijn. En wat betekent dat nou praktisch in ons leven van elke dag? Ja, dan kom je eigenlijk bij de Filippenzenbrief uit. Wees in geen ding bezorgd. Maar laat uw verlangens in alles door bidden en smeken met dankzegging bekend worden bij God. En de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaken in Christus Jezus. Hoe kunnen we de vrede van God ervaren door alles waar we mee zitten, om het bij de Heer neer te leggen? Niet van: Heer, wilt u het zo doen en wilt u het zo doen en wilt u het zo doen, want dat vind ik het beste. Maar om het bij hem neer te leggen: en Heer, u weet wat het beste voor mij is. U weet wat ik nodig heb. En dank u wel dat u dat doet. En dan gaat die vrede, die alle verstand te boven gaat, je leven beheersen. En wat betekent die vrede nou naar de toekomst toe? Ja, er komt vrede. Er komt vrede in deze wereld. En de vrede die in deze wereld gerealiseerd wordt, kan alleen maar komen door de Heer Jezus. Buiten hem om is er geen vrede. De goddelozen hebben geen vrede, zegt Jesaja. Maar uiteindelijk gaat het al om: als mensen de Heer Jezus leren kennen, dan is daar vrede in dat hart. En uiteindelijk zal dat uiteindelijk ook naar de toekomst toe de vrede op deze wereld bewerken. Ook met betrekking tot Israël en met Gaza, met Rusland en Poetin, met al die andere conflictgebieden die er zijn. Er kan alleen maar echte vrede komen, zoals de Bijbel bedoelt, door te geloven in de Heer Jezus. En daarom is het zo belangrijk om het evangelie te brengen. Om het evangelie te brengen aan oud en jong. Want door de Heer Jezus alleen is er vrede mogelijk. Maar in de toekomst, daar staat Jesaja 9, vers 5 en 6, dat prachtige gedeelte wat we zo met de kerst meestal aanhalen. Want een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven. En ik denk dat dat op twee verschillende tijdstippen slaat. Een kind is ons geboren, is de kribbe van Bethlehem. En een zoon is ons gegeven, dat is de opstanding uit de doden. Want de Heer Jezus heeft verklaard Gods zoon te zijn in kracht door zijn opstanding uit de doden, zegt Paulus in Romeinen hoofdstuk 1. En de heerschappij rust op zijn schouders. Dat is niet nu. De Heer Jezus is niet nu, sorry dat ik het zeg, maar is niet bezig om zijn koninkrijk op te richten. Dat koninkrijk dat gaat komen als hij op de aarde komt en dan vanuit Israël, beginnend met Israël, dat koninkrijk opricht. De heerschappij rust op zijn schouders, dat gaat op dat geweldige moment werkelijkheid worden als hij terugkomt. Dan rust de heerschappij op zijn schouders. En dan zal men hem noemen wonderlijk, raadsman, sterke God, eeuwige vader, vredevorst. Dat wil niet zeggen dat je dat vandaag niet mag noemen, natuurlijk. Maar dan zal men hem noemen, de mensen. En aan de uitbreiding van deze heerschappij en aan de vrede zal geen einde komen op de troon van David en over zijn koninkrijk. He, als de Heer Jezus vlak voordat hij naar de hemel gaat, aanstaande donderdag gaan we natuurlijk hemelvaart gedenken. Dan vraagt hij aan zijn discipelen, Heer, gaat u in deze tijd het koninkrijk herstellen? En dan zegt hij, het is niet aan u de tijden en gelegenheden te weten, enzovoort, enzovoort. Maar dat gaat niet over een nieuw koninkrijk, maar dat gaat over het herstel van het koninkrijk van David. Want de Heer Jezus is de zoon van David, de erfgenaam van de troon. En hij gaat dat koninkrijk van David herstellen in een veel grotere glorie en heerlijkheid. Hij, en dan zal er geen vrede, geen einde aan de vrede komen op de troon van David en over zijn koninkrijk, om het te grondvesten en te ondersteunen door recht en gerechtigheid. Hé, daar is nou precies andersom. We begonnen met Melchizedek, eerst gerechtigheid en dan vrede. En hier staat eerst vrede en dan gerechtigheid. Ja, dat heeft te maken met het feit dat inderdaad als de Heer Jezus op de troon zit, dat er recht gedaan zal worden. He, Jesaja zegt ergens dat een zondaar als 100-jarige zal sterven. Er zullen nog mensen in dat koninkrijk zijn, die waarschijnlijk gewoon zo fysiek erin gegaan zijn toen de Heer terugkwam, die nog kunnen zondigen. En die zonde die wordt ook wat dat betreft meteen afgestraft. Hij zal met recht en gerechtigheid heersen op de troon. En dan zal hij uiteindelijk daar dat koninkrijk steeds verder uitbreiden. Van nu aan tot in eeuwigheid. De naijver van de Heere, van de legermachten zal dit doen. Staat er dan in Jesaja 9. De Heere van de legermachten. Dat is typisch de naam van de Heere met betrekking tot het koninkrijk. De Heere van de legermacht. Kom je er eerst tegen in Samuel. Als de koningen komen. Saul en David. De Heere van de gerechtigheid. Ik ben Zebaot. Hij zal de Heer van de legerscharen, hij zal dit doen. Wat een vrede, nu in ons hart. En ik hoop dat dat voor ons allemaal werkelijkheid is. En zo niet, dan is er vandaag de gelegenheid om tot de Heer te komen. En dat het ook in ons leven een werkelijkheid zal zijn. Doordat we de dingen uit handen geven, dat is voor mij soms ook moeilijk, moet ik zeggen. Maar om het echt uit handen te geven en bij de Heer neer te leggen. En straks na zijn komst in de wereld. En zo'n psalm 122 zal werkelijkheid worden. Vrede, Jeruzalem. Maar het is belangrijk dat we ook vandaag het evangelie brengen aan de Joden. En daar gaat het lied over wat ik ga zingen. Gebed voor Israël. Als het goed is, zou het afgebeeld worden.
Inmiddels zijn wij hier vergaderd voor uw genade troon. Dat Israël toch zal aanvaren, o God. Reeds even lang hebt u gesproken, profeten zegt het aan. De komst van Jezus de Messias en hoe zijn weg zal gaan. Zing door uw woord, breng tot hun hart, open hun oog, neem weg hun smart. Dat zijn Yeshua, Messia. Thank you.
Ja, we danken u, liefdevolle God en Vader, dat we zo dat wonder mochten bezien. Dat wonder dat door uw Zoon tot stand is gebracht, namelijk vrede. Shalom. Dank u wel, Heere Jezus, dat u de vredevorst bent. Dat u zelf onze vrede bent. Dat u het hebt volbracht op het kruis, bent opgestaan van tussen de doden uit. En dat u leeft tot in alle eeuwigheden. We willen u loven en prijzen voor uw verzoenend lijden en sterven. Voor uw kostbaar, dierbaar bloed dat vergoten werd voor onze zonde en schuld. En waardoor er redding is van het eeuwige oordeel. Dank u wel, Heere, dat u het hebt willen doen. Uit genade, uit liefde. En we willen u hartelijk danken dat uw woord ook vandaag uit mag gaan op zoveel plaatsen. En we bidden dat het ook onder het Joodse volk zal mogen klinken. Zoals we met elkaar gelezen hebben dat u door Jesaja zegt, ik heb de hele dag mijn handen uitgebreid naar een tegensprekend volk. Maar dank u wel dat u onder hen nog wilt trekken bij de koren van uw liefde en genade. We bidden voor de moeilijke situatie waarin Israël zich bevindt. En we bidden dat u daar ook kracht en genade en wijsheid geeft. Dat de regering ook zich door u wil laten leiden, Heere. En we bidden ook voor die verschrikkelijke situatie daar in Gaza. Waar Hamas niet bereid is om die gijzelaars vrij te laten. En zoveel mensen opgeofferd worden. Om uiteindelijk daar als een soort martelaren voor Allah te sterven. We willen u danken dat u dat grote probleem kent. En dat we mogen bidden dat u er ook oplossingen voor geeft. Dat bidden we ook voor de situatie in Oekraïne. Heren, waar zoveel leed is, waar zoveel mensen getroffen zijn, letterlijk of in hun bezittingen. We bidden, Heer, om oplossingen, om rechtvaardige oplossingen. Dat zal in deze wereld, die onrechtvaardig is, niet zo meevallen. Maar we mogen uitzien naar wat u ook daarin wilt gaan doen. We bidden voor al uw kinderen die vervolgd worden wereldwijd. En we danken u dat u ook wilt werken, ook ons wilt gebruiken, ook in de week die voor ons ligt. Als we deze week eraan denken dat u naar de hemel gegaan bent, Heer Jezus, om daar naast de Vader op de rechter, aan de rechterzijde plaats te nemen. En dat u daar voor ons bidt en pleit. En dat u als de hoge priester in de hemel bent. Om terug te komen als de koning. De koning van Israël en de koning der koningen en de Heere der heren. Wilt u ook zo ons leiden, ook deze week. En dat we door u gebruikbare kanalen van uw zegen mogen zijn. We willen u loven en prijzen, Heere, voor wie u bent. En het allemaal bidden in die wonderbare naam van uzelf. De naam die er is boven alle naam. De enige naam onder de hemel gegeven, waardoor wij mensen moeten behouden worden. Glorie voor die naam. Amen. Amen.